Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij zoals steeds een blik werpen op de Vaticaanse actualiteit. U hoort Paus Franciscus nog weer klinken in de jingle van Radio Vaticaan, en zolang de Novem Dialis niet zijn afgelopen, de 9 dagen van rouw, zal dat ook zo blijven. Daarna zullen we natuurlijk langzamerhand ook daar afscheid van moeten nemen en onze blik richten op het proces dat zal van start gaan om de opvolger van Paus Franciscus te kiezen. Deze 9 dagen van rouw dienen echt om afscheid te nemen van de Heilige Vader en we zullen dat doen door onder meer in Radio Vaticaan terug te blikken op de voorbije periode, maar ook in Elke Dag Telt zal u ons kunnen horen met een terugblik op het pontificaat en dat vanuit verschillende invalshoeken. We hebben reeds chronologisch de jaren van het pontificaat van Paus Franciscus overlopen en u hoorde zo net nog een overzichtje van de uitzending die we hebben mogen volbrengen, waar de begrafenis van Paus Franciscus ook helemaal live te horen was op Radio Maria en waar Marianne een aantal fragmenten heeft laten horen. In deze aflevering wil ik samen met u nog even die dagen overlopen, even opsommen wat er zoal is gebeurd en gaan we integraal luisteren naar de homilie van kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, 91 jaar en het is hij die de heilige mis heeft gecelebreerd, in concelebratie natuurlijk met alle kardinalen, patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en priesters en diakens die aanwezig waren op het Sint-Pietersplein. Daarna zullen we de blik werpen op de procedure van het conclaaf, want ondertussen is de 5e congregatie of samenkomst van de kardinalen in Rome gebeurd en is ook besloten wanneer het conclaaf zal worden georganiseerd. Maar laten we eerst nog onze aandacht vestigen op het gebeuren, de procedure, de verschillende ceremonieën die hebben plaatsgevonden en die te maken hebben natuurlijk met het overlijden van Paus Franciscus. Het hele begrafenisritueel of overlijdensritueel bestaat eigenlijk uit 3 delen. Er is een deel wat men noemt bij de overledene thuis. Een 2e deel is de overbrenging en de plaatsing van de kist in de Sint-Pietersbasiliek. En vervolgens natuurlijk de begrafenismis en de tengravendraging. Een belangrijk onderdeel is de bevestiging van het overlijden natuurlijk van de paus. Dat is het 1e deel van dat proces. Vroeger was het zo dat deze bevestiging plaatsvond in de vertrekken, de woonvertrekken van de paus. Paus Franciscus heeft ervoor gekozen om dat deeltje van de procedure te veranderen. En deze vond dus plaats in de privékapel van de paus, in dit geval het Casa Santa Marta. Dit in aanwezigheid van enkele belangrijke figuren, in de periode van de sedes vacante, de lege stoel van Petrus periode, die dus wordt ingesteld van zodra een paus komt te overlijden. En dat is de kardinaal Camerlengo, dat is kardinaal Kevin Joseph Farrell. Deze functie wordt aangeduid, overhandigd door de paus zelf, en is een overblijfsel van een onderdeel van de Romeinse curie die door paus Franciscus afgeschaft is, dat is namelijk de apostolische kamer, de camera apostolica. Een overblijfsel, zeg maar, van wat men zou kunnen noemen de pauselijke hofhouding. Een kamerheer of kamerlingo was een belangrijke figuur die heel dicht bij de paus stond en vaak ook het oor van de paus had. Een functie die vandaag de dag dus nog altijd blijft verder bestaan, ondanks het feit dat het departement waar de kamerlingo toe behoorde dus niet langer bestaat, omwille van een beslissing van paus Franciscus. Daarnaast is ook de deken van het College der Kardinalen, u hoorde zijn naam reeds, kardinaal Giovanni Battista Re, was daar ook bij aanwezig, en de maestro van de pontificale liturgische vieringen, ook familieleden van paus Franciscus, medewerkers en de verantwoordelijke diensthoofden van de gezondheidsdienst van Vaticaanstad. Daarbij wordt een officiële vaststelling gedaan door een arts, dat was dokter Arcangeli, en deze constateerde dus dat de paus overleden is aan een beroerte, die tot een coma heeft geleid en een cardiovasculaire ineenstorting veroorzaakte. Dat zijn dus de doodsoorzaken die werden vrijgegeven door de hoofdarts van het Vaticaan, nadat een elektrocardiogram werd uitgevoerd op het lichaam van de paus. Op deze wijze kon de overlijdensakte dus worden vrijgegeven. Daarbij stelde dokter Arcangeli ook nog vast dat de paus andere medische aandoeningen had, zoals hoge bloeddruk en aan diabetes lijden type 2. Dit werd verergd door acute ademhalingsproblemen. Ten gevolge van dus die multimicrobiële longontsteking, wat ook de reden was waarvoor paus Franciscus half februari op de 14e werd behandeld in het Gemelli Hospitaal in Rome en waar hij 38 dagen in het ziekenhuis voor zou blijven. De eerste stap in de rite van bevestiging is dus het vaststellen van het overlijden van de paus dat plaatsvond op 21 april om 8 uur 's avonds. Deze ceremonie duurde ongeveer een uur en werd geleid door de kardinaal Kamerlingo. De officiële overlijdensakte moet worden afgegeven en vervolgens wordt het lichaam van de paus in de kist gelegd. Dit is ook een periode waarbij dat de vaste medewerkers van de paus, de kardinalen, maar zeer zeker ook de andere medewerkers die instaan voor alle dagdagelijkse taken, waar een paus beroep zou kunnen op doen, die krijgen dan de mogelijkheid om het lichaam van de overleden paus te groeten. Vervolgens worden ook de appartementen of de leefvertrekken van de paus verzegeld. En dat gebeurt in aanwezigheid van de kardinaal Kamerlingo, kardinaal Farrell, de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin en de plaatsvervanger van de staatssecretaris, monseigneur Edgar Peña Para. Deze verzegeling moet er natuurlijk voor zorgen dat er geen papierwaren en dergelijke zouden kunnen ontvreemd worden. Het beschermt ook de privacy van de overledene en dat wordt dan in het bijzijn van getuigen en dergelijke meer afgehandeld. Een belangrijk onderdeel dus, ook wanneer een paus komt te overlijden en dat ook deze keer is voltrokken. Op 21 april volgde de publicatie van het zogeheten spiritueel testament van paus Franciscus. En dat luidde als volgt. In de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid. Amen. In het gevoel dat de zonsondergang van mijn aardse leven nadert en met levendige hoop op het eeuwige leven, wil ik mijn testamentaire wil alleen uitspreken met betrekking tot de plaats van mijn begrafenis. Ik heb mijn leven, mijn priesterlijke en bisschoppelijke ambt, altijd toevertrouwd aan de moeder van onze Heer, de Allerheiligste Maagd Maria, Daarom vraag ik dat mijn stoffelijk overschot mag rusten, in afwachting van de dag van de verrijzenis, in de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. Ik wens dat mijn laatste aardse reis eindigt in dit zeer oude Maria-heiligdom, waar ik aan het begin en einde van elke apostolische reis heen ging, om gebed, om vol vertrouwen mijn intenties aan de onbevlekte moeder toe te vertrouwen en haar te danken voor haar volgzame, trouwe moederlijke zorg. Ik vraag dat mijn graf wordt voorbereid in de nis in de zijbeuk tussen de Paulinekapel, de kapel van de Salus Popoli Romani en de Sforza-kapel van de voornoemde pauselijke basiliek, zoals aangegeven in de bijgevoegde bijlage. Het graf moet in de grond liggen, eenvoudig, zonder bijzondere versieringen en met als enige inscriptie Franciscus. De kosten voor de voorbereiding van mijn begrafenis zullen worden betaald door de som van de weldoener die ik heb geregeld over te maken aan de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore en waarvoor ik gepaste instructies heb gegeven aan Monsieur Rolandas Macricas, buitengewoon commissaris van het Liberiaanse kapitel. Moge de Heer een welverdiende beloning geven aan hen die van mij hebben gehouden en voor mij zullen blijven bidden. Het lijden dat aanwezig werd in het laatste deel van mijn leven heb ik aan de Heer aangeboden voor wereldvrede en broederschap onder de volkeren. Getekend in het Casa Santa Marta, en let hier op de datum, 29 juni 2022. Dus ongeveer 3 jaar geleden heeft paus Franciscus reeds dit spirituele testament opgetekend. We herinneren ons, dat was de periode waarin dat hij ook voor een langere tijd werd opgenomen in het ziekenhuis en voor diverticulitis werd geopereerd aan de darmen. Hij is toen, denk ik, 11 dagen zoiets in het ziekenhuis gebleven. En dat was dus duidelijk de aanzet om na te denken over een mogelijk einde aan zijn leven en aan zijn pontificaat. En daar is dit spiritueel testament uit voortgekomen. Vervolgens was er de plechtige overbrenging van de kist met het lichaam van de paus vanuit het Casa Santa Marta met een plechtige processie over het Santa Marta-plein, zo onder de klokkenboog van de Sint-Pietersbasiliek en dan verder op het Sint-Pietersplein om dan zo binnengedragen te worden met een kardinale erehaag, zeg maar, in de Sint-Pietersbasiliek. Zoals u ondertussen ook weet, is de Sint-Pietersbasiliek niet de plaats waar de paus begraven werd, zoals hij ook aangaf in zijn spiritueel testament, maar wel in de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore, zo'n 4 kilometer daar vandaan. Toch is de neerlegging van de open kist waar men het dode lichaam van de paus kan zien en groeten een traditie in de kerk, die ook deze keer bewaard werd en waar op deze wijze, en dat hebben we ook gemerkt, duizenden en duizenden gelovigen hun laatste groet zijn gaan brengen aan paus Franciscus. Het is een periode waar de kerk en een ieder die het wenst de mogelijkheid krijgt om gepast afscheid te nemen van de Heilige Vader, te bidden voor zijn zielerust en als het ware, ja, je kan het zeggen, aan de grens van de geschiedenis te gaan staan. Het overlijden van een paus is toch altijd een bijzonder gebeuren. En dat hebben we ook gemerkt aan de vele reacties die er gekomen zijn van over de hele wereld en soms ook uit onverwachte hoek. Criticasters van paus Franciscus die plots van toon veranderden en durfden bekennen, we missen hem. En ik denk dat dat werkelijk ook zo is voor zeer velen. Hoe men ook het pontificaat van paus Franciscus heeft ervaren, uiteindelijk is hij als een hele dierbare grootvader, als een familielid waar we afscheid van moeten nemen. En dat is altijd een beetje droevig, maar tegelijkertijd ook iets vreugdevol. De paus zou niet gewild hebben dat we in de droefheid zouden blijven hangen, integendeel. Hij is naar het huis van zijn hemelse Vader teruggekeerd. En dat wacht ons allemaal, dat eeuwig leven met God, wanneer wij ons leven durven bouwen op het fundament dat Jezus Christus is, zoals paus Franciscus dat heeft gedaan. Een ander iets dat dus een beetje veranderd is, dat is vroeger werd een paus op een soort katafalk eigenlijk gelegd bij de mogelijkheid om dan het lichaam te gaan begroeten. Als ook de kromstaf van een paus werd naast de kist gelegd. Deze keer geen drie kisten, zoals dat gebruikelijk is bij pausen en bij pauselijke begrafenissen, omdat paus Franciscus dit heeft vereenvoudigd. Geen katafalk dus, maar een gewone draagbaar met daarop de kist met het lichaam in. De kist zelf is gemaakt uit cipressenhout en bekleed aan de binnenkant met zink. Een eenvoudigere kist dus, zoals paus Franciscus het heeft gewenst. U kan zich echter afvragen, hoe komt het toch dat de paus met een rode kazuifel was gekleed, in het rood was gekleed? Wel, het is zo dat sinds de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling het rood altijd de liturgische kleur geweest is van de dood of de begrafenis in de stad Rome. En waarom? Omdat Rome de stad van de martelaren is. Dus de kardinalen, dat heeft u ook misschien gemerkt, die dragen ook rood, omdat ze juist geroepen zijn om hun leven volledig te geven voor de liefde van Jezus Christus, voor de kerk en voor de naaste. En ook de paus valt onder deze vereiste, bereid zijn om het hele leven neer te leggen voor zijn vrienden. En paus Franciscus heeft dat werkelijk gedaan tot op het allerlaatste moment, dat mochten we reeds een stukje opnieuw beleven in een vorige aflevering, wanneer we het vooral hebben gehad over de laatste woorden en de laatste momenten van paus Franciscus. Vervolgens was er dus de mogelijkheid voor al die duizenden die dat wensten het lichaam van de paus te gaan groeten. Op 25 april om 8 uur 's avonds werd de kist met het stoffelijk overschot van paus Franciscus gesloten. Een plechtige ceremonie die wordt voorgegaan door de kardinaal Camerlengo. Volgens een vaste traditie werd een enorm document over het leven en het werk van de overleden paus ondertekend door enkele aanwezigen, voorgelezen en in een metalen buis geplaatst, die vervolgens in de kist wordt gelegd. Deze procedure was een privé-aangelegenheid en werd niet uitgezonden door de Vaticaanse media. Het gezicht van de paus werd daarbij bedekt met een witte zijden sluier en een zakje met munten die tijdens zijn pontificaat waren geslagen, werd ook in de kist gelegd. Zijn naaste medewerkers waren ook aanwezig bij deze ceremonie. En daarmee was de kist gesloten, klaar voor de begrafenis op zaterdag 26 april, die u ook helemaal kon volgen via Radio Maria. We gaan dan ook luisteren naar de homilie die kardinaal Giovanni Battista Re heeft uitgesproken. Het was eigenlijk vooral een overzicht van het pontificaat van paus Franciscus met enkele accenten die voor de kardinaal duidelijk naar voren waren gekomen en die hij wou benadrukken. Niet alleen ten aanzien van de vele gelovigen die zich hadden verzameld, maar ook de 50 staatshoofden die aanwezig waren en zowat 100 regeringsleiders. Ook 10 gekroonde hoofden mochten daarbij aanwezig zijn. En deze boodschap aan de hele internationale gemeenschap, in het bijzonder aan de leiders die in deze bijzondere tijd, een tijd waar we afscheid nemen van paus Franciscus, waar vrede nog altijd een groot vraagteken is in vele delen van de wereld, om die boodschap te laten weerklinken. Laten we even terugkeren naar dat moment waar paus Franciscus ten grave werd gedragen. De begrafenis van de Heilige Vader. En we luisteren integraal naar de homilie gegeven door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen.
In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l'Eucaristia.
Op dit majestueuze Sint-Pietersplein, waar Paus Franciscus zo vaak de Eucharistie heeft gecelebreerd en de afgelopen 12 jaar grote bijeenkomsten heeft geleid, zijn we met droevige harten in gebed bijeen rond zijn stoffelijk overschot. Toch worden wij gesteund door de zekerheid van het geloof, dat ons verzekert dat het menselijk bestaan niet eindigt in het graf, maar in het huis van de Vader, in een leven van geluk dat geen einde zal kennen.
A nome del Collegio dei Cardinali, saluto, ringrazio tutti presenti.
Namens het College der Kardinalen dank ik u allen hartelijk voor uw aanwezigheid. Met diepe ontroering betuig ik mijn respectvolle groeten en oprechte dank aan de staatshoofden, regeringsleiders en officiële delegaties die uit vele landen zijn gekomen om hun genegenheid, verering en achting voor onze overleden Heilige Vader tot uitdrukking te brengen. De uitstorting van genegenheid waarvan we de afgelopen dagen getuigen zijn geweest na zijn heengaan van deze aarde naar de eeuwigheid, vertelt ons hoezeer het diepgaande pontificaat van Paus Franciscus de geesten en harten heeft geraakt.
Papa Francesco abbia toccato le menti e i cuori. La sua ultima immagine che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore.
Het laatste beeld dat we van hem hebben en dat in ons geheugen gegrift zal blijven, is dat van afgelopen zondag, Paaszondag, toen Paus Franciscus ons, ondanks zijn ernstige gezondheidsproblemen, zijn zegen wilde geven vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Daarna daalde hij af naar dit plein om de grote menigte te begroeten die was samengekomen voor de heilige mis van Pasen, terwijl hij in de open pausmobiel reed. Met onze gebeden vertrouwen wij nu de ziel van onze geliefde paus toe aan God, opdat hij hem eeuwig geluk schenkt in de heldere en glorieuze aanblik van zijn immense liefde. We worden verlicht en geleid door de passage uit het Evangelie, waarin de stem van Christus zelf weer klonk, terwijl hij de eerste van de apostelen vroeg: Petrus, heb je mij meer lief dan deze?
E la risposta di Pietro fu pronta e sincera.
Petrus' antwoord was zowel prompt als oprecht: Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. Jezus vertrouwde hem toen de grote opdracht toe: Wijd mijn schapen. En dit zal de voortdurende taak zijn van Petrus en zijn opvolgers, een dienst van liefde in de voetsporen van Christus, onze Heer en Meester, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.
Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione.
Ondanks zijn broosheid en lijden tegen het einde, koos Paus Franciscus ervoor om dit pad van zelfgave te volgen tot de laatste dag van zijn aardse leven. Hij trad in de voetsporen van zijn Heer, de goede herder, die zijn schapen lief had, tot het punt waarop hij zijn leven voor hen gaf. En hij deed dat met kracht en sereniteit, dicht bij zijn kudde, de kerk van God. Indachtig de woorden van Jezus, die door de apostel Paulus werden geciteerd. Geven is zaliger dan ontvangen. Toen kardinaal Bergoglio op 13 maart 2013 door het conclaaf werd gekozen om paus Benedictus XVI op te volgen, had hij reeds vele jaren ervaring in het religieuze leven, in de sociëteit van Jezus, en was hij bovenal verrijkt door 21 jaar pastoraal werk in het aartsbisdom Buenos Aires. Eerst als assistent, daarna als coadjutor en daarna als aartsbisschop. De beslissing om de naam Franciscus aan te nemen leek meteen een indicatie van het pastorale plan en de stijl waarop hij zijn pontificaat wilde baseren, waarbij hij inspiratie zocht in de geest van de heilige Franciscus van Assisi.
Allo spirito di San Francesco d'Assisi. Papa Francesco conservò sempre il suo temperamento.
Paus Franciscus behield zijn temperament en vorm van pastoraal leiderschap en drukte door zijn vastberaden persoonlijkheid onmiddellijk zijn stempel op het bestuur van de kerk. Hij legde direct contact met individuen en volkeren, wilde dicht bij iedereen zijn, met een uitgesproken aandacht voor mensen in moeilijkheden, waarbij hij zich zonder maat gaf, vooral aan de gemarginaliseerden, de minsten onder ons. Hij was een paus onder de mensen met een open hart voor iedereen. Hij was ook een paus met aandacht voor de tekenen van de tijd en voor wat de Heilige Geest in de kerk wakker riep.
Inoltre è stato un papa attento al nuovo che emergeva nella società e a quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa.
Met zijn karakteristieke woordenschat en taal, rijk aan beelden en metaforen, probeerde hij steeds licht te werpen op de problemen van onze tijd, met de wijsheid van het evangelie. Hij deed dat door een antwoord te geven dat geleid werd door het licht van het geloof en door ons aan te moedigen als christenen te leven te midden van de uitdagingen en tegenstrijdigheden van de laatste jaren, die hij graag omschreef als een epochale verandering. Hij had een grote spontaniteit en een informele wijze om iedereen aan te spreken, zelfs degenen die ver van de kerk afstonden.
Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni.
Rijk aan menselijke warmte en diep gevoelig voor de uitdagingen van vandaag de dag, deelde paus Franciscus echt de zorgen, het lijden en de hoop van deze tijd, van globalisering. Hij gaf van zichzelf door ons te troosten en te bemoedigen met een boodschap die in staat was de harten van mensen op een directe en onmiddellijke wijze te bereiken. Zijn charisma van verwelkoming, van luisteren, gecombineerd met een manier van handelen die overeenkomt met de gevoeligheden van vandaag, raakte hij de harten en probeerde morele en spirituele gevoeligheden opnieuw wakker te maken.
Il primato dell'evangelizzazione.
Evangelisatie was het leidende principe van zijn pontificaat. Met een duidelijke missionaire visie verspreidde hij de vreugde van het evangelie. De titel van zijn eerste apostolische exhortatie, Evangelii Gaudium. Het is een vreugde die de harten vervult van allen die zich vol vertrouwen en hoop aan God toevertrouwen. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan we nog even verder met deze homilie van de kardinaal die de heilige mis, de begrafenismis van paus Franciscus heeft geleid, kardinaal Giovanni Battista Re. Laten we eerst samen ons verenigen in gebed en het Regina Caeli bidden, in het bijzonder voor de zielerust van Paus Franciscus. Regina Caeli letare alleluia, quia que meruisti portare alleluia, resurrexit sicut dixit alleluia, ora pro nobis Deum alleluia. Gaudiat letare Virgo Maria alleluia, quia surrexit Dominus vere alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem, Virginem Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Na dit gebedsmoment, dierbare luisteraars, kunnen wij verder gaan met de homilie die kardinaal Giovanni Battista Re uitsprak tijdens de begrafenismis van Paus Franciscus op zaterdag 26 april.
Filo conduttore della sua missione è stata anche la convinzione che la Chiesa.
De rode draad van zijn missie was ook de overtuiging dat de kerk een thuis is voor iedereen. Een thuis waarvan de deuren altijd openstaan. Hij gebruikte vaak het beeld van de kerk als een veldhospitaal na een veldslag waarin velen gewond waren geraakt. Een kerk die vastbesloten is zich te ontfermen over de problemen van mensen en de grote angsten die de hedendaagse wereld verscheuren. Een kerk die in staat is zich naar iedereen toe te buigen, ongeacht hun geloof of toestand, om hun wonden te helen. Zijn gebaren en vermaningen ten gunste van vluchtelingen en ontheemden zijn ontelbaar. Hij drong er voortdurend op aan om zich in te zetten voor de armen. Het is veelzeggend dat de eerste reis van Paus Franciscus naar Lampedusa was, een eiland dat symbool staat voor de tragedie van immigratie, met duizenden mensen die op zee verdrinken. In dezelfde geest was zijn reis naar Lesbos, samen met de ecumenische patriarch en de aartsbisschop van Athene, evenals de viering van een heilige mis op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten tijdens zijn reis naar Mexico. Van zijn 47 zware apostolische reizen zal vooral die naar Irak in 2021, waarbij hij elk risico trotseerde, bijblijven. De moeilijke apostolische reis was een balsem op de open wonden van het Irakese volk, dat zoveel geleden had onder de onmenselijke acties van ISIS. Het was ook een belangrijke reis voor de interreligieuze dialoog, een andere belangrijke dimensie van zijn pastorale werk. Met zijn apostolische reis van 2024 naar 4 landen in Azië-Oceanië bereikte de paus de meest perifere periferie van de wereld. Paus Franciscus heeft altijd het evangelie van barmhartigheid centraal gesteld en herhaaldelijk benadrukt dat God nooit moe wordt om ons te vergeven. Hij vergeeft altijd, ongeacht de situatie van de persoon die om vergeving vraagt en terugkeert op de juiste weg. Hij riep op tot het buitengewoon jubileum van barmhartigheid, om te benadrukken dat barmhartigheid het hart van het evangelie is. Barmhartigheid en de vreugde van het evangelie zijn twee sleutelwoorden voor Paus Franciscus. In tegenstelling tot wat hij de cultuur van de verwerping noemde, sprak hij over de cultuur van ontmoeting en solidariteit. Het thema van broederschap liep als een rode draad door zijn hele pontificaat. In zijn encycliek Fratelli Tutti wilde hij een wereldwijd streven naar broederschap nieuw leven inblazen, omdat we allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader die in de hemel is. Hij herinnerde ons er vaak krachtig aan dat we allemaal tot dezelfde menselijke familie behoren. In 2019, tijdens zijn reis naar de Verenigde Arabische Emiraten, ondertekende hij een document over menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven, waarin hij herinnerde aan het gemeenschappelijke vaderschap van God. In zijn encycliek Laudato Si richtte hij zich tot mannen en vrouwen over de hele wereld en vestigde hij de aandacht op onze plichten en gedeelde verantwoordelijkheid over onze gemeenschappelijke woning, door te stellen: niemand wordt alleen gered. Tegenover de woedende oorlogen van de afgelopen jaren, met hun onmenselijke verschrikkingen en ontelbare doden en verwoestingen, verhief Paus Franciscus onophoudelijk zijn stem om vrede af te smeken en op te roepen tot rede en eerlijke onderhandelingen om mogelijke oplossingen te vinden. Oorlog, zei hij, resulteert in de dood van mensen, de vernietiging van huizen, ziekenhuizen en scholen. Oorlog laat de wereld altijd slechter achter dan ervoor en is altijd een pijnlijke en tragische nederlaag voor een ieder. Bouw bruggen, geen muren, was een aansporing die hij vaak herhaalde. En zijn dienst van het geloof als opvolger van de apostel Petrus was altijd verbonden met de dienst van de mensheid in al haar dimensies. Geestelijk verenigd met het hele christendom zijn we hier in grote getale om te bidden voor Paus Franciscus. Dat God hem mag opnemen in de onmetelijkheid van zijn liefde. Paus Franciscus besloot zijn toespraken en ontmoetingen altijd met de woorden: vergeet niet voor mij te bidden. Wel, dierbare Paus Franciscus, wij vragen u nu om voor ons te bidden. Mogen u de kerk zegenen, Rome zegenen en de hele wereld vanuit de hemel zegenen, zoals u afgelopen zondag deed vanaf het balkon van deze basiliek, in een laatste omhelzing met al het volk van God, maar ook de mensheid omhelzend die met een oprecht hart de waarheid zoekt en de fakkel van de hoop hoog houdt. De woorden van kardinaal Giovanni Battista Re. We komen langzamerhand aan het einde van deze aflevering van Radio Vaticaan en we kunnen u ook al melden dat de vijfde congregatie, de vijfde samenkomst van de kardinalen in Rome, besloten is en dat zij ook een besluit hebben genomen over het begin van het conclaaf, de samenkomst van de kardinalen in de Sixtijnse kapel, om een nieuwe paus te kiezen. En deze zal beginnen op 7 mei 2025 natuurlijk, volgende week woensdag. En dat volgen wij natuurlijk helemaal voor u op. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, gaan we dieper in op de procedure van een conclaaf. Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Hoe gaat het daaraan toe? En wat mogen we verwachten? Dat is voor de komende afleveringen. Vergeet ook zeker niet de afleveringen van Elke Dag Telt deze week, want wij blikken samen terug op het pontificaat van Paus Franciscus. Door onder meer de blik te richten op de apostolische reizen. U hoorde het zijn er 47 geweest, dus zeker genoeg om op terug te blikken. En zullen we het ook nog hebben over zijn persoonlijke devoties, tot de heilige maagd Maria en de heilige Jozef onder meer. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Blijf zeker bidden voor Paus Franciscus in deze 9 dagen van rouw die door de kerk is afgekondigd. En bid voor de kardinalen die binnenkort binnengaan in het conclaaf, dat de Heilige Geest mag waaien en dat ze mogen luisteren naar datgene wat Hij, de Helper, hen ingeeft. Van harte dank, dierbare luisteraars, graag tot een volgende keer.